Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Hey, welkom bij deze podcast. Ik had net een telefoongesprek met een van mijn klanten en we hadden het over de prijs van zijn duurzame product. Prijs is altijd een onderwerp waar heel veel discussie en verhalen over gaan. Omdat het is vaak natuurlijk een best een moeilijk iets binnen de duurzame wereld. Hè, er is best wel wat frustratie. Hè? Je hebt een fantastisch product. Het is duurzaam. Het is eerlijk gemaakt. Innovatief. Maar veel duurzame bedrijven of bedrijven die met een duurzaam product hebben vaak het gevoel dat als ze de prijs noemen dat mensen afhaken. Of nog erger, dat ze je vergelijken met een goedkoop merk dat totaal niet dezelfde waarde deelt. Uit onderzoek blijkt dat mensen best wel wat meer willen betalen voor een duurzaam product. Dus dat is het goede nieuws. 60% van de mensen is bereid om iets meer te betalen voor een duurzaam product. En wat is dan dat iets meer? Dat iets meer is 9,7%. Ik heb allerlei onderzoeken erbij gehaald. Dus de prijs mag dus even heel kort door de bocht 10% duurder zijn, dan willen mensen nog wel denken, hey, ik ga voor deze duurzame variant. Maar als dat tussen de 10 en de 20% ligt, dan daalt de bereidheid om dat product te kopen enorm. Dus ja, pricing is echt wel een ding. En in deze podcast gaan we het daar dus over hebben. Waarom is het nou zo'n heet hangijzer en hoe los je het op? Slim, zonder in te leveren op je missie. Waarom is prijs nou zo'n lastig thema voor duurzame merken? Het is natuurlijk zo, duurzaam produceren kost vaak gewoon meer. Ze hebben hogere kosten door milieuvriendelijke materialen, ethische productie, kwaliteitsinvesteringen. Het is niet mogelijk om volledig te verduurzamen en toch voor dezelfde prijs te verkopen die klanten gewend zijn. Dat is vaak zo. En dit creëert een dilemma. Reken je een hogere prijs om de kosten te dekken, dan wordt het product voor veel klanten misschien onbereikbaar. Maar als je een te lage prijs rekent, dan leidt je marge eronder en kan het duurzaamheidsmodel onhoudbaar worden. En veel groene bedrijven voelen dat ze goud in handen hebben, maar dat het nog niet goed overkomt bij klanten, juist door het prijsverhaal. En ze voelen zich vaak ook oneerlijk vergeleken met reguliere concurrenten. Ze merken dat consumenten hun duurzame product naast een goedkopere, niet duurzame variant zetten. En dat leidt echt wel tot frustratie. Hè? Ze vergelijken ons met concurrent X, maar het slaat echt helemaal nergens op. Hoor ik heel vaak. En ja, het vergt dus een extra inspanning om uit te leggen waarom een eerlijk product meer kost. Dit leidt tot een ander dilemma. Educatie versus eenvoud. He, je moet de klant vaak een beetje opvoeden over kwaliteit, herkomst en impact. Als jij zelf de eigenaar bent van zoiets moois, dan denk je, waarom snappen mensen nou niet meteen hoe briljant het is en moet ik het dan blijven uitleggen? Maar ook te veel uitleggen kan het koopproces vertragen. En duurzame ondernemers voelen vaak de druk om mee te doen aan kortingsacties of uitverkoop, terwijl dat echt kan schuren met je waarde. Veel duurzame merken die weigeren grote Black Friday kortingen te geven, omdat het de waarde arbeid achter het product ondermijnt. En goedkoop is niet altijd goed. Het is oké dat sommige dingen meer kosten, zei een topman bij Levi's over duurzame mode. Maar die boodschap overbrengen aan de consument is heel lastig. De conclusie is dus dat duurzame merken balanceren continu tussen toegankelijkheid en authenticiteit in hun prijspositionering. Duurzame goederen die positioneren zich vaak in de premiummarkt. En ze worden met opzet als kwaliteitsproducten in de markt gezet, deels om de hogere kosten te rechtvaardigen. Ja, en dat leidt ook wel een beetje tot een wat meer beperkte doelgroep om de producten te gaan kopen. Alleen, wat ik net ook al zei, de positieve kant is wel dat echt wel mensen wat meer willen betalen voor groene producten, wanneer daarmee een nobele sociale of ecologische zaak wordt gesteund. Nu steeds meer merken duurzaamheid omarmen, kun je je afvragen van ja, hoe onderscheid je je nu binnen die groene concurrentie? En voor impactbedrijven is duurzaamheid vaak niet langer voldoende als unique selling point. Het is een basisverwachting. Succesvolle merken koppelen hun duurzame missie daarom aan een unieke propositie of identiteit. Zo heeft Patagonia, dat is een outdoor merk van jassen, of in ieder geval hebben ze jassen, ik weet niet, misschien hebben ze nog wel meer kleding. Die hebben een hele loyale klantenbasis opgebouwd door radicaal trouw te blijven aan milieuactivistische waarden. Bijvoorbeeld levenslange reparaties, tweedehands verkopen en campagnes als Don't buy this jacket. Vind ik echt een fantastische reclame. Want het staat natuurlijk helemaal haaks op wat je eigenlijk wil, maar ze zeggen het wel en dat is gewoon super stoer. En daardoor verbinden klanten zich echt met dat merk. En het gaat dus gewoon veel verder dan, ja, we gebruiken biologisch katoen. Het is een hele lifestyle waar klanten deel van worden. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Toms. Dat is een producent van schoenen. En naast de duurzame productie hanteren zij een sociaal impact model. En dat heet One for One. Voor elk paar schoenen wordt een paar aan iemand in nood gegeven. En dat, ja, onderscheidt hen superduidelijk van andere schoenenmerken. En die unieke aanpak gaf Toms een eigen plek in de markt, los van die prijsvergelijking. Want klanten voelen dat hun aankoop direct een goed doel steunt. En ja, wat andere duurzame schoenen misschien niet bieden. En ook de schoenenbranche buiten de duurzame industrie, die bieden dat ook niet. Duurzame merken zoeken dus vaak naar een niche-differentiatie. En de ene profileert zich op radicale transparantie. Bijvoorbeeld kledingmerken Everlane of Ascot. Die legt het op de cent uit waar de prijs uit bestaat. Het zijn ook allemaal kledingmerken. En de ander doet dat op technische innovatie. Bijvoorbeeld een sneakermerk dat als enige een bepaald gerecycled materiaal gebruikt. En weer een andere doet dat op basis van community building en storytelling. Bijvoorbeeld een cosmetica merk dat rond dierproefvrijheid een movement creëert. En ook merkpositionering speelt qua prijsniveau een rol bij dit onderscheid. Niet elke duurzame speler kiest voor het hoge segment. Sommigen proberen zich juist te onderscheiden als betaalbaar duurzaam alternatief binnen de categorie. Juist om dat grotere publiek aan te trekken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een biologisch voedingsmerk dat bewust iets met lagere marges draait of kleinere verpakkingen aanbiedt om in prijs dichter bij reguliere merken te zitten. Andere merken blijven expliciet high-end en concurreren eerder met luxe, niet duurzame merken dan met goedkope massaproducten. En dat zagen we bijvoorbeeld in het voorbeeld van Ascot versus, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, Ascot of Ascot versus Hugo Boss. Hugo Boss maakt shirts van €120 en Ascot 130. En als jij je dus met Hugo Boss vergelijkt, dan is €10 meer helemaal niet zoveel. Maar als jij zegt van ja, ik ben bang dat mijn klanten me vergelijken met shirts van Primark. Een shirt van €20 versus een shirt van 120, ja, daar zit wel een heel groot verschil tussen. Ja, welke strategie je ook kiest, ze kunnen allebei werken, maar je waardevoorstel moet helder zijn. Een ander belangrijk onderscheidingsmiddel is authenticiteit en geloofwaardigheid. Consumenten worden kritischer op greenwashing. Een merk dat kan aantonen dat het op alle fronten serieus duurzaam onderneemt, bijvoorbeeld als je een B Corp certificaat hebt, een volledige supply chain transparantie of een jarenlange consistentie in missie, die wint het vertrouwen boven een nieuwkomer die duurzaamheid als marketinghype inzet. En zo willen veel duurzame ondernemers niet alleen als ja, lief of groen bekend staan, maar vooral als professioneel en innovatief bedrijf dat toevallig ook duurzaam is. En die positionering, we zijn een heel vet merk met een goed verhaal, helpt je om je te onderscheiden van andere duurzame merken die misschien te eenzijdig op het ethische verhaal leunen. Tot slot kan een assortimentstrategie onderscheid creëren. Sommige merken voeren zowel een eco-budgetlijn als een premiumlijn om verschillende klanten te bedienen. En het advies van de pricing experts is om een gediversifieerd aanbod te hebben binnen je duurzame collectie, zodat je verschillende prijsgevoelige segmenten bedient. Bijvoorbeeld, een kledingmerk kan een basis t-shirt van gerecyclede stof aanbieden voor een vriendelijke prijs en een hogere kwaliteitslijn voor klanten die luxe zoeken. Beide duurzaam, maar elk met een eigen prijspunt. En zo vermijd je dat duurzaamheid in de markt wordt gezien als één monolistisch duur ding. Je laat zien dat er binnen duurzaamheid zelfs opties en keuzes zijn. En in een segment waar alle spelers roepen hoe groen ze zijn, dan wint degene die daarbovenop duidelijk maakt waarom hun product voor de klant het meest waardevol is. Ja, dat brengt mij meteen op een aantal slimme prijsmodellen en tactieken van impactbedrijven. Die wil ik allemaal even doornemen, omdat ik denk dat het heel veel inzicht geeft. En te beginnen bij een abonnement- en lease-model. Dat zijn een aantal innovatieve prijsmodellen en tactieken die ik nu even wil langsgaan. En de eerste is het abonnementen- en lease-model. En je ziet dat steeds meer duurzame producten worden aangeboden in een as-a-service vorm. Om de initiële prijsdrempel te verlagen. En een voorbeeld daarvan is Mud Jeans. Dat is dus een spijkerbroekenfabrikant. En in plaats van €100 in één keer te betalen voor een spijkerbroek, kunnen klanten een jeans leasen voor een vast bedrag per maand. Ik geloof €7 of €10. En na 12 maanden kunnen ze beslissen of ze die broek mogen houden. Of kunnen ze beslissen of ze hem willen houden of terugsturen voor recycling. Waarbij Mud de oude stof hergebruikt. Dit model spreidt de kosten in de tijd en houdt de fabrikant eigenlijk eigenaar van het product, wat circulaire verwerking stimuleert. In andere sectoren die experimenteren je nu ook mee, bijvoorbeeld meubels of verlichting in plaats van verkoop. En het resultaat is dat klanten hebben lagere maandelijkse lasten in plaats van een hogere aanschafprijs. En het bedrijf bouwt langdurige klantrelaties op. Dus echt wel een mooi model, abonnement- en lease-model. Dan hebben we het transparante prijsopbouwmodel. En dat is een tactiek om het vertrouwen te winnen van die klant. En de waarom is het duur vraag te beantwoorden. Sommige merken publiceren een breakdown van de kostprijs, van materiaal en arbeid tot transport en marge, zodat consumenten zien dat er geen absurd winstmarge wordt gepakt. Ja, en dit systeem werkt gewoon heel erg. Je wekt heel veel begrip op en het mysterie van, ja, wat doen jullie dan allemaal en welke kosten maken jullie, die leg je gewoon heel helder uit. En het Amerikaanse merk Everlane, die geeft inzicht in de fabriekskosten van elk item. En het Zweedse Esket vermeldt de kostprijs plus hun eigen opslag. Ze zeggen van, ja, doordat wij zo open zijn over de prijs, maakt het onze klanten trouw. Onze klant komt niet voor de laagste prijs. Ja, we hebben ze geleerd om ons te vertrouwen. En als wij zeggen, dit zijn de echte kosten, dan geloven ze dat en blijven ze bij ons kopen. De koper snapt waarvoor die betaalt. Bijvoorbeeld een eerlijk loon of een hoogwaardige stof. En het gevoel van, ja, misschien betaal ik toch nog wel iets te veel, dat verdwijnt gewoon. En dit vergroot de waardeperceptie en rechtvaardigt de vraagprijs op een eerlijke manier. Dan de derde, de waardegerichte prijscommunicatie, value-based pricing. En bij dit model kijk je niet naar kosten plus marge, maar naar de gepercipieerde waarde voor de klant. En impactbedrijven benadrukken de meerwaarde en besparingen die hun product biedt, om de prijs acceptabeler te maken. En bijvoorbeeld het tonen van de kosten per gebruik. Even als voorbeeldje, een duurzame shampoo bar of een shampoo fles van 15 euro lijkt heel duur, maar als je laat zien dat hij 50 beurten meegaat, dan is 30 euro per wasbeurt ja, eigenlijk best wel vergelijkbaar met een fles goedkopere shampoo. En zo wordt de hogere prijs herkaderd als slim investeren. En je kunt klanten ook wijzen op een total cost of ownership. Bijvoorbeeld een ledlamp van 5 euro bespaart stroom en gaat jaren langer mee dan een gloeilamp van 1 euro. Dus uiteindelijk ben je gewoon goedkoper uit. En deze aanpak werkt ook emotioneel. Koop je een product dat langer meegaat en repareerbaar is, dan hoef je minder vaak opnieuw te kopen. En dat is zowel financieel als moreel heel bevredigend. Sustainable merken die koppelen prijs dus aan kwaliteit, levensduur en impact, zodat de klant de volle waarde ziet. Denk bijvoorbeeld aan bekende slogans als koop duur, bespaar later, of berekeningen van CO2-afval die de klant uitspaart door te kiezen voor het product. Ja, dit zijn allemaal manieren die helpen de hogere prijs te verantwoorden als een verstandige lange termijn besteding in plaats van een dure grill. Nou, dan de vierde prijsmodel, het vierde prijsmodel, modellen en bundels. Sommige impactbedrijven combineren productverkoop met diensten of nemen creatieve maatregelen om extra waarde te leveren voor de prijs. Bijvoorbeeld het bieden van gratis reparaties of levenslange garantie bij duurdere aankopen. Diverse duurzame kledingmerken, bijvoorbeeld Nudy Jeans of Patagonia, ook een outdoormerk, wat ik net ook al zei, die repareren defecte kleding gratis voor hun klanten. En ja, dit haalt ook de angst weg bij een klant. Want de prijs lijkt minder riskant, omdat je weet dat het product een lang leven heeft. Of dat de service inbegrepen is. En het vergroot ook de binding met je merk. Je komt gewoon terug in plaats dat je het weggooit. En een andere tactiek hierbinnen is de inruil- of retourkorting. Bijvoorbeeld oude producten inleveren voor recycling in ruil voor korting op een nieuw product. Ja, dat zijn allemaal manieren die innovatief zijn en goed werken. En wat ook bij de hybride modellen en bundels kan werken is product bundling. Dus als jij duurzame producten in pakketten verkoopt, dan wordt de prijsvergelijking lastiger en voelt de klant dat hij een soort van deal krijgt. Bijvoorbeeld een zero waste kit met meerdere items voor een totaalprijs, waardoor de individuele prijs minder opvalt en het heel aantrekkelijk lijkt. En je hebt natuurlijk nog refill en bulk concepten. Ja, als klanten grotere verpakkingen kopen of navullingen, krijgen ze een betere prijs per eenheid. En dit beloont trouw gedrag en maakt duurzame opties concurrerender tegen bulkprijzen van conventionele producten. Dan hebben we nog loyaliteit, segmentatie en community kortingen. Daarbij kun je denken aan kortingen voor studenten, NGO's of mensen met lagere inkomens om duurzame keuzes inclusiever te maken. Dat kan bijvoorbeeld ook in de vorm van tijdelijke acties. Ruil je lampen in, krijg je 50% korting op LED voor minima om te laten zien dat duurzaamheid voor iedereen toegankelijk is. En zulke gerichte kortingen die tasten de algemene prijspositionering niet aan, maar tonen wel maatschappelijke betrokkenheid en ze vergroten je bereik. Dan hebben we nog een beperkt promotiebeleid en eerlijke prijzen elke dag. Ja, waar veel reguliere merken volle bak stunten met kortingen, kiezen duurzame merken voor een ander prijsbeleid. Ze communiceren dat hun producten het hele jaar door een eerlijke vaste prijs hebben en dat er geen ruimte is voor korting, omdat er geen woekerwinst op zit. Dit kan vertrouwen wekken, maar vereist ook een uitleg aan klanten die anders gewend zijn. Sommige merken lossen dit op door structureel lagere prijzen te hanteren in plaats van af en toe uitverkopen. Ze accepteren een lagere marge, maar in ruil daarvoor verlengen ze de consideration period. Dus klanten kunnen rustig nadenken over een aankoop zonder kortingsdruk. En dit past ook bij hun filosofie van bewuste consumptie. En een andere slimme aanpak is om promoties te koppelen aan impact in plaats van pure korting. En een goed voorbeeld daarvan is het sneakermerk Allbirds. En die deden op Black Friday iets heel opvallends. I love it. Ik vond het superleuk. Zij verkochten hun sneakers op Black Friday voor 1 euro meer in plaats van minder. En als jij dus sneakers kocht op Black Friday, dan betaalde je 1 euro meer. Het bedrijf verdubbelde dat en dat, die 1 euro van de klant en van het bedrijf ging naar een klimaatfonds. Dus de klant kreeg geen financieel gewin, maar ze voelde zich wel heel goed dat hun aankoop extra bijdroeg aan een doel. En ja, dat zijn gewoon acties die zich positief onderscheiden en de merkwaarde versterken, zonder dat de prijspositionering van het product af te waarderen. En dan de laatste, true pricing en bewustwording. Ja, tenslotte is een meer holistische strategie om pricing te benaderen via educatie en bewustwording. En dat gebeurt al wel, hè. Impactbedrijven kunnen campagnes voeren om consumenten te leren over de werkelijke kosten van producten. Bijvoorbeeld door op het schap of online aan te geven hoeveel CO2 of water er bij de productie is verbruikt of wat de arbeider verdiende. En dat is niet echt een ander prijsmodel, hè, maar een manier om de psychologie van de prijs te beïnvloeden. En als een klant begrijpt dat een t-shirt van 5 euro onmogelijk zonder uitbuiting gemaakt kan zijn, dan gaat hij 30 euro voor een Fairtrade shirt als heel veel redelijker beschouwen. Ja, en true price initiatieven voorzien producenten van een soort schaduwprijs die de verborgen milieu en sociale kosten laat zien. En die vergroot de waardering voor duurzamere opties en legitimeert hun prijskaartje. Zo'n benadering helpt consumenten ook eigen overtuigingen om te buigen. Ik koop liever minder, maar beter. Wat op lange termijn de prijsdiscussie in het voordeel van de duurzame merken kantelt. Nou, zoals je dus ziet, hè, kun je als impactbedrijf met creativiteit in je verdienmodel heel veel bereiken. Ja, van abonnementsdiensten tot transparantie en van reparatiegaranties tot community building. Elke tactiek draagt bij aan het verlagen van de mentale of financiële drempel voor de klant. En het resultaat is dat deze merken niet alleen hun impact maximaliseren, maar ook een gezondere bedrijfsvoering krijgen. Loyale klanten, een eerlijkere margestructuur en een sterke reputatie. Wat jij dus als duurzame ondernemer moet doen, is je in ieder geval niet verontschuldigen voor de prijs. Maar je moet hem wel onderbouwen. Zet je prijs in een goed kader, verkoop de waarde en niet het bedrag, en geef klanten een verhaal waar ze in mee kunnen gaan. Want prijs is niet iets wat het kost. Prijs is wat het waard is voor je klant en voor jouw missie. Hopelijk bieden deze inzichten je genoeg stof, zodat je als impactondernemer je eigen prijsstrategie onder de loep durft te nemen en misschien kan aanscherpen. En ja, het verbeteren van je prijspositionering is natuurlijk geen sinecure, maar met de juiste strategie kun je zowel meer impact als omzet behalen. Een echte win-win dus. Wil je dat jouw prijs logisch voelt voor de juiste klant en dat mensen snappen waarom jouw product kost wat het kost en dat ze het met liefde kopen? Abonneer je dan op deze podcast en deel deze aflevering met andere collega-ondernemers die worstelen met hun prijs. Want samen maken we duurzaamheid de norm, ook op de factuur. Tot de volgende podcast. Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.